Er zijn stukjes uit de Bijbel die je misschien 100 keer leest en niet helemaal helder krijgt. Of je denkt dat je het hebt en dan blijkt ineens dat er misschien nog wel een diepere lading in gestopt is ooit door de Heilige Geest. Dat had ik een beetje de laatste tijd. Eén daarvan heb ik met jullie gedeeld de vorige keer. Daar zal ik straks nog iets over zeggen. Ik las in 1 Petrus, dat was nodig omdat ik een toespraak moest of mocht houden in Veenendaal over de eerste Petrusbrief, dat alle vlees is als gras. En de heerlijkheid van de mens, van ons, van het vlees, is als een bloem in het gras. Het gras verdort, die bloem valt af, maar de heerlijkheid van de Heer blijft altijd. Als u gaat bloeien, bloei dan alsjeblieft voor de Heer, want doe dat niet hier op aarde, want dat loopt een keer over, dat is uit. We lazen er een heel klein stukje van, een tuintje door kinderen aangelegd, en toen kwam ineens de maaimachine van de gemeente langs, en nou ja, die had dat niet door, dat die kinderen allemaal mooie bloemetjes geplant, gepoot of verzorgd hadden, en alles weg. Nu heeft de gemeente wel wat bloemetjes weer gegeven, maar ik bedoel, zo gaat het. Maar stel je nu eens voor dat al onze heerlijkheid is als een bloem in het gras. Dus wat je kunt als spreker, wat je kunt als muzikus, wat je kunt als zanger, als bestuurder, als kunstenaar, als vul maar in. Dat is de heerlijkheid die bij deze aarde hoort en dat verdwijnt. Compleet, er blijft niets over. Gras verdort en de kwaliteiten die je had waardoor je boven het maaiveld uitstak, bloem in het gras, zelfs dat is over. En dat raakt je. En dus blijft de ene grote vraag over, heeft het waarde voor de Heer Jezus? Is het voor hem? En de Heere wil dat geven. Het tweede wat me trof, dat was toen ik het moest hebben, dat was gisterochtend in een gemeente, in een dienst in Houten, over het boek Nehemia is daar aan de beurt. Gewoon fortlaufend, zeggen ze dan in het oosten van ons land. Het gaat zo door. Ik was toen aan Nehemia 3. En dat gaat over die poorten, de herbouw van die poorten. Nehemia die al die prut moet weg laten halen, die worden hersteld, sluitbalken, grendels. Enfin. Een hele opsomming van 10 poorten in 1 hoofdstuk. En ik heb daar, ik weet niet hoe vaak, iets over gezegd, geloof ik. Tot gistermorgen. Ik heb altijd gedacht dat schapen, dat is voor ongeveer hetzelfde als de kudde van de Heer Jezus. Dus wij gaan naar binnen in Jeruzalem. Nee, dus. Nu wil ik het proberen. En er is een heel klein uitstapje voor nodig om een herinnering op te roepen van een reis naar Israël. Misschien zijn er zelfs mensen uit ons midden vanavond erbij geweest. Dat zou best kunnen. Maar het ging als volgt. Wij willen graag met een groep een keer naar Bethlehem. Eerst mocht dat altijd, later mocht dat niet meer. En toen, op een bepaald moment, mocht het wel, maar dan met een Palestijnse gids en een Palestijnse bus. En alles was dus onder de controle van de Palestijnen. Dat vond ik helemaal niet leuk. Daar heb ik een beetje tegen gehikt. Dat is te lief, want ik heb een antwoord gebruikt toen. Ik wilde zo graag duidelijk maken van, ik denk, dat kan niet. Dat gaat niet goed. En verder, we stopten bij die muur, onze bus bleef achter, onze gids, Freddy Winkler, die we goed kennen als een broeder in Christus, mocht niet gidsen daar, mocht er wel mee, maar als bezoeker. En we kregen een Palestijnse gids ons aangeboden, ons aangewreven door de grootste souvenirhandel die daar was in Bethlehem. En dat was dan bijna de burgemeester, denk ik. Maar die had het voor het zeggen. Die kwam in de bus en ik had eigenlijk al een beetje, nou ja, de smoor in is een beetje te zwaar misschien, maar dit wordt niks, hè. Kan uit Palestijnse hoek iets goeds komen, zo ongeveer. Hij heeft ons meegenomen naar de plaats waar ik naartoe wilde. En dat is de velden van Efrata. En daar was een hele mooie kapel. En er was ruimte buiten om daar te zitten en om daar te denken en om daar meditatie te doen. Dat hebben we allemaal gedaan. Er is een grot bij. En een van die grotten was dan voor ons bedoeld. We zaten daar en hij vroeg. En het was eigenlijk het eerste wat hij zei. Weet u wel waar al die 100.000 lammeren per Pesach, per jaar vandaan kwamen? Josephus Flavius of Flavius Josephus schrijft dat er per jaar 100.000 lammeren werden geslacht in Jeruzalem. Waar kwamen ze vandaan? Nou, niemand van ons wist het. Je kunt 100 keer roepen, de veemarkt in Zwolle, maar dat werkt daar niet, hè? Hij zei, die kwamen uit Bethlehem. Vindt u het dan raar dat het lam van Gods uit Bethlehem kwam? Pats! Dat is een soort mortierinslag van je welste. En jij, Palestijn, moet ons dat vertellen? Nou, zo ging het wel een beetje. Waarom, tweede vraag, waarom is de allermooiste boodschap ooit, waar engelen in betrokken waren, aan herders in het veld van Bethlehem, we waren daar immers in Efrata, waarom is die aan herders gebracht? Waarom niet in Jeruzalem, waar de schriftgeleerden waren en de priesters en de fariseeën? Ik heb ook niks gezegd. Omdat het mensen waren die altijd zorg droegen voor het offer van God. Aha. Wie waren? Dat waren diezelfde herders. In het land van Efrata, in de velden van Bethlehem. En dat ging nog een hele tijd zo door. De volgende reis heb ik gevraagd of u alsjeblieft weer gids wilde zijn. Nee, maar een gebeurtenis van je wel. Maar ik heb het even nodig. In het boek Nehemia gaan in hoofdstuk 3 de poorten weer open. De eerste poort die daar open gaat is de schaapspoort. En ik heb altijd gedacht, nog een keer, nou dat zal voor ons zijn, dan kunnen wij naar binnen. Nee, het was de poort waardoor de offerdieren vanuit Bethlehem naar binnen werden gebracht. Heer, sorry, die toevoerlijn was gestopt, die was verstopt geraakt. En het eerste wat ze doen is die toevoerlijn van de offers richting de Heere weer te openen, te herstellen. Wie deden dat? Dat waren de priesters en die daarbij hoorden. De hoge priester en de priesters. Je hebt het misschien 1000 keer gelezen of 100 keer, ik weet niet hoe vaak. En toch, het is misschien niet helemaal helder geweest. Dit is zo schitterend. Als u in het boek Ezra leest dat ze als eerste, toen ze terugkwamen uit Babel, uit de verwarring, als eerste het altaar herstelden, dat is Ezra, typisch Ezra. En Nehemia zegt, ja, maar de toevoerlijnen, de stad, die poort, die moet ook open. Dat moet van puin gezuiverd, dat moet weer ruimte komen om het offer van de Heere ook naar dat altaar te brengen. Waarvan akte? Dat zijn dingen die je misschien nooit weer vergeet nu. En de derde, en dat heb ik de vorige keer genoemd, dat was dat God ooit een schepping heeft gemaakt. En alle, laat me zeggen, planeten daar neergehangen heeft. Sommige met een lampje erin, alsof het kerst is. De sterren. En het hele firmament is vol. Het heelal is één complete verwondering, onvoorstelbare verwondering. Bijna niet te behappen. Nu nog niet. En toen heeft hij, en dat heb ik gezegd, als eerste daar één man neergezet. En u kent hem als Adam, dat is het woord voor mens. Oh ja. En toen werd ik stil. Nooit. Natuurlijk gaat de Heere God heel sliedig daar gelijk uit de hemel kunnen laten vallen. Bats in één keer. Pst, één keer. Alles. Inclusief deze zaal. Bij wijze van. Maar het is niet gebeurd. Hij heeft er één man neergezet. de eerste Adam. Waarom? Omdat het een soort foto, een soort plateau moet zijn, een soort podium moet zijn, waardoor de laatste Adam, zo wordt onze Heer genoemd, zichtbaar zal worden. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen geschapen. En hij is voor alles. De Heer Jezus. Dat hele gebeuren van schepping, dat heeft een bedoeling, namelijk om hem een plateau, hem een podium te geven. En Gods plannen een podium, een ondergrond, een plateau te geven. Dan begrijp je gelijk waarom de duivel er zo op gebrand is om die hele scheppingsgedachte weg te poetsen. Daar heeft hij een heel plan voor bedacht met miljarden jaren. Nou, ze hebben ze geteld hoor. 1 miljard en 800.000, nou ja, weet ik veel. Er komen getallen uit de bus rollen waarvan je rilt. Niet te controleren, niet voor Jan met de pet, maar ook niet voor die man zonder pet. Ik wil niet, gewoon niet te controleren. Als het maar niet over hem gaat. Als het maar over ons gaat. En over wat wij kunnen. En wat de mens vermag. En nu vanavond. Toen heeft hij daar één man op dat geweldige podium. Sorry hoor, dat ik het woord podium gebruik, want dat is natuurlijk onzin. Maar in die enorme schepping één man gezet. En in die ene man zat een vrouw verstopt. En die heeft God eruit gehaald. Adam zegt, het is vlees van mijn vlees. Het is been van mijn been. Manin. Vrouwelijke mens. Ik hoop dat u het pakt. En toen waren er ineens twee. Wie waren daar toen? In dit schitterende, grandioze, zeer grote gebeuren was één man en één vrouw. En de Bijbel zegt, dat is nu een beeld van Christus en de gemeente. Heb ik niet bedacht? Dat staat in de schrift. In het, oh ja, ver voor Israël bestond, ver voor Israël kwam, ver voor Sem geboren werd en uit Sem dus de zonen van Sem, de Semieten, ver voor Abraham, eeuwen, nog sterker, schitterende vergezichten. In één keer zie je daar Christus en de gemeente staan. Nou, toen ik dat zag, toen dacht ik, dan kan ik wel een padje gaan janken. Want wie praat daar nu over? Wie spreekt daarover? Het gaat helemaal niet meer. En als we het al over de gemeente hebben, dan is het over onze kerk. En onze stoelen, of onze banken, of onze kleur, of onze dogma's, of onze theologie of theorie. Dan gaat het over, ben je van die club of van daar. Ja. Toen Jozua een beetje zag, toen ze net in het land waren van de glorie van God, vroeg Jozua, de aanvoerder, was echt een strijder. Nou ja, hij durfde iets en hij kon ook veel als strijder. En hij vraagt van, toen hij de Heere zag, bent u van ons of bent u van onze tegenstanders? Nou, ga er maar aan staan. Kom je de Heere tegen, bent u van ons of bent u van onze tegenstanders? En de Heere zegt, nee. Maar ik ben de vorst van het Heer des Heeren. Ik hoor niet bij jou en ik hoor ook niet bij de tegenstanders. Ik sta toevallig één treetje hoger. Sorry hoor dat ik het te simpel zeg, maar dat is het wel. En dat zijn prachtige dingen. Vasthouden. Vanavond gaat het over, wat is het bijzondere van de gemeente? Nou, één bijzonder ding heb ik u al genoemd nu. Namelijk dat ze als Eva daar gezien werd. Naast Adam. En dat die twee daar als enigen toen bestonden. En als ik het afsluit met het boek Openbaring, dan komt er een hemel. Hij komt, Heer Jezus. En dan komt uit de hemel een stad, ja, een stad. Een vrouw, als een bruid versierd voor haar man. Het eindigt ook met die ene man en die ene vrouw. We zullen een keer moeten begrijpen dat de gemeente veel meer is dan een boekhouding van namen, een register. of van een kleur, of van een theologie, of van overlevering, traditie. De gemeente is heel uniek, is echt heel uniek. Niet omdat wij zo uniek zijn, maar omdat Gods plan met Christus zo uniek is. Daar gaat het, gaat over hem en over wat met hem te maken heeft. En dat wij daarin bij genoemd worden, erin gezien worden. Nou, je zou bijna zeggen, daar hebben we heel veel genade voor. Maar dank u wel, Heer, dank u wel. Maar ga nou niet hoogmoedig denken dat het om ons, dat het om onze kleur of om onze groep of om onze getuigenissen zou gaan. Want dat is niet zo. Het gaat over hem. Deze bril, die is niet te koop bij een opticien. Ze maken ongelooflijk veel reclame voor de televisie. Ik zie wel eens wat en denk, nou ja, ik weet ook niet waar ik nu nog kopen moet. Ik zal maar geen namen noemen. Maar u kent ze. Maar stel dat die bril nu niet te koop is, en die is niet te koop, deze bril. Zou de Heilige Geest u en mij die bril niet willen geven? Antwoord, ja, dat doet hij. Dat is de beste opticien die er is. Jazeker, hij meet precies mijn ogen. Open mijn ogen, Heer. Weet je wat, zongen we net. We hebben niet afgesproken, maar het is wel heel mooi dat dat net kwam. Want ik wil Jezus mijn Heer zien. Mijn oren, open mijn hart, opdat ik hem zien kan. Het is over hem dat we het hebben. Het is echt bedoeld om te zeggen hoe groot, hoe schitterend de Heer Jezus is. Daarover gaat het. In deze hele serie, het gaat over hem. Ik heb heel bewust die serie uitgezocht, de titels bij bedacht. Maar maakt niet uit of ik het gedaan heb of een andere. Dat heeft er gewoon, dat is weer ja, wat boven het gras, boven het mij weer uitkomt, dat gaat toch weer. Niet wat ik gedaan heb blijft, maar wat hij gedaan heeft en wie hij is, dat blijft. Dat gaat nooit weg. Dat is wat altijd overblijft. Een paar teksten uit Efeziërs hoofdstuk 1. Iets daarvan heb ik de vorige keer ook gezegd, maar toch een paar. Efeziërs 1. Paulus heeft daar een paar jaar in een soort synagoge, in een soort bijbelschool lesgegeven. En die hebben best wat voor hun kiezen gekregen. Hij heeft ze bij zich geroepen op het strand van Mileten, toen hij op weg was naar Jeruzalem. Heeft ze nog een keer bemoedigd en zegt, hou vol, want er komen mensen binnen, er komen vijandige toestanden binnen. En die gaan eraan. Maar nu proberen. Efeziërs 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader, of hooggeloofd, zeer geprezen. Want hoe zouden wij God kunnen zegenen? We denken dat zegenen altijd, en dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Het mindere wordt door het meerdere gezegend. Hè? Dat zegt de Bijbel. Maar als je gezegend, ja, zouden wij dan de Heere kunnen zegenen? Wij het mindere, het meerdere, nee. Maar zegenen betekent ook hooggeloofd, zeer geprezen. Hooggeloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, vers 3, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Nou, hij heeft ons voorbestemd om onberispelijk te zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om tot het zonen en dochters voor hemzelf te zijn. Hij heeft ons voorbestemd om erfgenamen te zijn en mede-erfgenamen van Christus. Dan ga ik iets verder lezen. In hetzelfde hoofdstuk, vers 15, daarom ook ik gehoord hebbende van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Ik wil u kennen, Heer. Open mijn ogen, ik wil u kennen. Geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van hem. En dan ga ik bij vers 22 verder. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dat woord zijn slaat op de Heer Jezus. Dus in die hele schepping, in die hele kosmos is alles aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen, hij is hoofd over alle dingen, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En de vervulling van hem, de completering van hem, de vervulling van hem. Om hem te completeren, om hem vol te maken, die alles in allen vervult. We hebben geen idee wat de gemeente is. Ik weet wel, je kunt dus zeggen, ja, toen en toen, Pinksterdag, Heilige Geest, ik zal er straks op terugkomen. Ik weet het wel, daar is het begonnen. Op aarde zichtbaar geweest. Maar het is begonnen, zoals ik de vorige keer probeerde uit te leggen, voor de grondlegging van de wereld. Ah. Ja, dat is voor misschien de buurman onzin. Dit kan niet, het bestaat niet. Wat ik niet met mijn verstand kan behapen, dat is onjuist of gewoon fout. Maar voor de grondlegging van de wereld is de gemeente gezien geweest. En in de tijd, als ik dat zo zeg, is dat ook zichtbaar geworden. Is dat ook duidelijk gemaakt. Nu probeer ik een aantal dingen te zeggen. Ik hoop, maar misschien gaat u het dan downloaden hier. U kunt het downloaden, deze toespraak, en nog een keer beluisteren. En dan doet u eigenlijk iets wat de Bijbel het herkauwen noemt. En reine dieren kon je daaraan herkennen dat ze gespleten hoeven hadden, maar dat ze herkauwden. Nou, ga er maar aan staan. Herkauwen. Dat betekent nog een keer luisteren. Niet naar mij. Ik wil wel weg. Maar naar hem. Volgens Genesis 2 heeft de Heere God Adam gemaakt. En toen heeft hij in Adam geblazen. Ik weet niet of u dat meegekregen hebt. Het staat niet in Genesis 1, het staat wel in Genesis 2. Hij heeft zijn levensadem in zijn neus geblazen. Dat is de eerste Adam. Zo werd hij een levende ziel, een levendmakende geest zelf. Heel bijzonder, heel apart. En ja, dan stokt het een beetje. Dan denken we, nou ja, hoe ging het dan met Eva? Hoe ging het dan met de zonen van Adam en Eva? Hebben ze iedere keer op elkaar geblazen? Hebben ze dat gewoon al blazend doorgegeven? Hebben ze dat nooit afgevraagd? Ik was wel een blaas- en een zuigvereniging. Dat heette de Vervarenkorp bij ons in het Vlunningenland. Maar goed, daar was ik ook lid van. En ik dacht, maar hoe ging dat met dat blazen dan in de oude dag? Toen de Heer Jezus zijn werk volbracht had, in het graf gelegd is, opstond in eigen kracht, opgewekt is door de majesteit van de Vader. Dat zijn twee verschillende dingen. Hij kon zelf opstaan, maar hij kon ook opgewekt worden. En beide dingen zijn gebeurd. U vindt beide termen terug in de schrift. Toen is hij op de dag, de eerste dag van de week, die hele bijzondere dag. In het Engels heet dat heel vaak the Lord's Day. Dat zijn we een beetje kwijt. We hebben wel de term op de dag des Heren, was Johannes in de geest. En wij zeggen dan haastig, ja, maar dat is de dag die komt. Hij zag eigenlijk die dag al een beetje. Nee, het was die eerste dag van de week. Goed, ik ga geen discussie aan. Als u denkt dat het die dag is straks, dat is ook de dag des Heren. Maar op die eerste dag van de week kwam de Heer Jezus opgestaan uit het graf, in die bovenzaal waar hij met zijn discipelen geweest was, waar hij zijn discipelen apart had gebracht, verbijzonderd had, apart gezet had, geheiligd had. Daar kwam hij en hij zei, vrede zij u. En toen hij dit gezegd had, nou, blies hij op hen. Heb je dat nooit vastgeknoopt aan Genesis 2? Toen God de levensadem in Adam blies. En toen blies de Heer Jezus. En zei, ontvangt Heilige Geest. Niet ontvangt de Heilige Geest, die zal nog komen, maar ontvangt Heilige Geest. Dat betekent, en nu heb je leven uit God. Eeuwig leven die laatste adem blaast. Ik kan me voorstellen dat ze het daar gezegd hebben, we begrijpen het niet allemaal, maar we vinden het wel super. Ze waren verblijd toen ze de Heer hebben gezien. Daar is dat gebeurd. En hij heeft zijn handen getoond, zijn zijde laten zien en daar zichzelf openbaar gemaakt. Heel bijzonder. Maar die twee aan elkaar geknoopt betekent dat daar het begin van de gemeente is. De gemeente is dus op aarde zichtbaar, niet zozeer op de Pinksterdag. Want toen stonden ze daar al in het gelid, toen waren ze daar al. En ze hebben al verteld. En nergens staat dat zij, dus, laten we zeggen, ook gedoopt zijn geweest of zo. Maar het gaat me om het idee dat daar in die bovenzaal, op de berg Sion, voor zover ik het weet, de gemeente al zichtbaar is geworden. Door de Heer Jezus geduid is. En dat is gebeurd door die levensadem. Een nieuwe schepping. Dat is een nieuwe schepping. Uit God geboren. Niet uit de wil van een man of uit de wil van een van het vlees, maar uit God geboren. De gemeente, daar zat ze. Ze hadden al met hem daar gezeten, voetwassing gedaan. Prachtig. Over het vaderhuis gehoord. Over vruchtdragen gesproken. Over de Heilige Geest gesproken. 13, 14, 15 van Johannes. En ze hebben de Heer Jezus horen zeggen in hoofdstuk 17, vermeld in Johannes. Vader, bedankt dat u ze mij gegeven hebt. Ja, God gaf Adam een vrouw. God gaf de Heer Jezus een vrouw. Van God gegeven. De gemeente is een geschenk van God de Vader aan de Heer Jezus. Taal van de vorige keer. En de Heer Jezus is een geschenk van de Vader aan de gemeente. Dus we hebben een cadeau van God de Vader gekregen, ja. Dat hebben we, een prachtig cadeau. Moet u een keer uitpakken. Het heeft een bijzondere verpakking gekregen. Dat is die Bijbel. En u hebt bovendien het vermogen gekregen, de capaciteit gekregen, het geheim gekregen om dat cadeau ook te bezien en te snappen. De Heilige Geest in jou. Uit God geboren. U bent vele malen rijker gezegend dan u. Dat bedoelt Paulus als hij zegt, ik moet u gaan vertellen dat u gezegend bent met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dit is onvoorstelbaar. Niet een beetje karigheid. Nog een beetje laatste vruchtjes, een soort late oogst of zo. Dit is leven. Van de bovenste plank. En het merkwaardige is dat de duivel dan tegen u gaat zeggen, ja, dat is voor theologen wel voeren op de theologische faculteiten of in de opleidingen. Maar dat is voor de gewone gelovigen. Nee, dat is niet waar. Nou, ik ben er echt achter gekomen dat het onzin is om dit te stellen. Het is voor jou bedoeld. Want als je de Heilige Geest hebt, en die is gekomen nadat je ging geloven, dat moet de zekerheid zijn. Je moet wel gekomen zijn. Je moet wel de Heilige Geest ontvangen. En als je de Heilige Geest niet hebt, dan moet de vraag echt komen van, ben ik dan wel een christen? Ben ik dan wel een gelovige? Want het onderpand nadat je gaat geloven, is de ontvangst van de Heilige Geest. Efeze 1, 13, ik kan het wel lezen, het ligt gewoon open voor me. Dus nadat je het evangelie van je behoudenis hoort en aanneemt, ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is een cadeau. Dat is onmiddellijk gebeurd. Dat er daarna een soort moment kan komen van herijking, van vurig worden, van enthousiast worden, dat geloof ik wel. Dat kan best. En daar kan een conferentie voor gebruikt worden, of er kan een boek voor gebruikt worden, of een dienst bij jullie in de gemeente voor gebruikt worden. Maar principieel ben je de Heer Jezus. Heb je de Heer Jezus leren kennen toen je voor hem knielde en hem toeliet in je hart. Toen is de Heilige Geest in jou gekomen. En toen heeft de Heilige Geest van jouw hart zijn woonplaats gemaakt. Zijn tempel gemaakt. Woonsteden van God in de geest. Dat staat voor een gelovige, een individuele gelovige. Dat staat ook voor het geheel, voor de gemeente. En dat betekent dat wij dus nu een hele bijzondere band hebben. We horen bij de Heer Jezus. En de Heilige Geest is in ons. Nou, die Heilige Geest in ons is een beetje moeilijk hanteerbaar, want wij vinden dat dan moeilijk. Er zijn hele bewegingen die het dan hebben over de Heilige Geest. En u bent daar een beetje kopschuw voor, u bent er een beetje bang voor. En er zijn wel eens van die uitschieters, van die rariteiten gemeld ooit. Nou, er worden in de krant altijd rariteiten gemeld over Turkije en over Nederland en over Den Haag en over Groningen. Dus overal. Maar als u denkt dat de Heilige Geest een soort subcultuur is voor een bepaalde groep in de christenheid, dan hebben u het mis. Dat is niet juist. De Heilige Geest is in jou. En de Heilige Geest in jou wil je helemaal doortrekken, wil je helemaal vervullen. Ja, maar dan word je dus misschien wel iemand die buiten de schoenen staat. Ik weet het wel. Ik weet wel dat er excessen zijn. En ik weet wel dat er gigantische blunders zijn gemaakt. Dat er fouten zijn geweest onder de noem van dit heeft de Heer gezegd. En dat was gewoon van jezelf of van mensen. Maar dat doet niets aan van het principe dat de Heilige Geest in jou je wil gaan vervullen. Word vervuld. Wees vervuld. Opdracht. Dat moet je doen. Je kunt hem ook bedroeven. Je kunt hem ook uitblussen. Maar je kunt ook vervuld raken. Maar vanaf het moment dat de Heilige Geest je helemaal vervult, ben je dus eigenlijk een soort ja, man met een wolkkolom boven je hoofd. Vroeger was Israël een gezelschap, een kampement, een hele camping. Ja, duizenden, miljoenen, voor zover wij weten een paar miljoen. Dus er lag een gigantische camping, iedere keer in de woestijn ergens. En daarboven hing een wolk, helemaal een soort paddenstoel boven hem. Ze hebben permanent onder de schaduw van de Almachtige, letterlijk, onder de schaduw van de Almachtige gewoond. Het was ook niet om te harden in de woestijn. Het was overdag veel te warm en 's nachts was veel te koud. Dat is technisch, maar dat was wel zo. Maar doordat die wolk erboven hing, hebben ze permanent onder de schaduw van Jahwe gewoond. Oh ja. En wij dan, wat hadden die Israëlieten dan naar voren? Die hadden tenminste die wolk en die vuurkolom, 's nachts en overdag. U hebt de Heilige Geest. Dat wat Israël had in die oude dag, met die wolk en vuurkolom, dat is het hele Oude Testament bijna door terug te vinden. Tot het moment kwam, en dat is het boek Ezechiël, dat de wolkkolom in de vorm van een troonwagen, een hele bijzondere auto, zonder een achteruit, heb ik 20 keer gezegd hier in Sliedrecht, dat weet u inmiddels. Dat is eigenlijk de meest merkwaardige auto die er bestaat, maar die gaat nooit achteruit. Dat is een probleem natuurlijk bij jou in de garage. Hij kan wel die kant op, maar hij gaat niet achteruit. God gaat nooit achteruit in jouw leven, hij gaat altijd vooruit. Bij God is geen achteruit, is geen schaduw van omkeer, niks. Hij gaat altijd vooruit, ook al denk jij dat het achteruit gaat, gaat God nog vooruit. Nee, dat zijn buitengewone dingen. Maar goed, die wolkkolom ging middels die vuurwagen, die bijzondere troonwagen, volgens Ezechiël 10, uit de tempel, omhoog, boven de tempel. Toen ging die in oostelijke richting weg en toen bleef die boven die oostpoort hangen. En toen is die weer getrokken. Waarom denkt u dat de Mohammedanen en de Islamieten die oostpoort van Jeruzalem dichtgemetseld hebben? Waarom? Nou ja, ze willen voorkomen dat die auto van de Heer ooit weer daar binnen gaat natuurlijk. Nou, en ze hebben een graafplaats, een enorme begraafplaats voorgelegd. Want de priester, God, mag nooit op een begraafplaats lopen. Dus hij kan er niet in. We hebben het hem verboden. En aan de achterkant ook nog 2 moskeeën er tegen aangeplakt. Nu is het helemaal helder. Hij komt er niet meer in. Ik zeg geen onzin. Dit is gebeurd. Het is nog zichtbaar zelfs. Maar de wolkkolom is weggegaan. Is nooit meer teruggekomen. Ezechiël zegt maar, dat komt wel een moment dat hij uit oostelijke richting terugkomt. Dit was Ezechiël 10, door mij net geciteerd. In Ezechiël 43 zegt dat hij dus uit oostelijke richting terugkomt. Ja, natuurlijk, uit die kant. En wie komt dan terug? Nou ja, dan gaat de hele stad vullen, de tempel vullen. Dan is de tempel daar weer. Dat gaat dan gebeuren, compleet herstel. Maar in die tussentijd is de gemeente via die bovenzaal, weet u dat, zo pas. Misschien is het veel informatie, daarom misschien nog een keer luisteren. Maar die bovenzaal heeft de gemeente adem gegeven. Geest van God op hen geblazen. Een heel nieuw gezelschap ontstaan. En het nieuwe gezelschap heet de gemeente. Wordt u een beetje blij dat u bij die gemeente hoort? Ik heb het niet over uw gemeente hier of op een andere plek. Ik heb het over die gemeente, weet u wel, die complete gemeente die lichaam van Christus genoemd wordt. Hij het hoofd en wij de leden. Die gemeente wordt op 5 manieren gezien. Ook dat is wel eens aan de orde geweest. Dus mensen die hier altijd kwamen, die zullen, oh ja, nou dan is het een herhaling. Maar ik zag reclame van een brillenzaak en dat had ik ook al 100 keer gezien. En was er weer op vandaag. Sorry, ik heb nog niet gekeken geloof ik, maar bewijs ervan. Herhaling is de kracht van de reclame, zeggen de reclamemakers. Natuurlijk, want ze willen advertenties verkopen of ze willen millimeters in de krant verkopen. Regels. De gemeente wordt op 5 manieren gezien. Het is een lichaam. En de Bijbel maakt het heel, heel duidelijk in hoofdstuk 1 van de brief aan de Efeziërs. U en ik, we zijn door de Heilige Geest tot dat ene lichaam gevoegd, gedoopt. De doop met de Heilige Geest. Door de doop gevoegd, door de doop met de Heilige Geest tot het lichaam van Christus. Gevoegd. Daar heeft de voorganger niks mee te maken. Daar heeft misschien wel in het tot bekering komen of in de prediking, in de uitleg, maar niet met het voegen, dat is niet van hem. Hij kan niet zeggen, ja, en nu hoor je bij onze club. Oh ja. Het is een groep waar ik ook contact heb, en nog, maar nu anders, waar ze zeggen, als je niet bij onze club bent, dan ga je voor altijd verloren. Dus er is een optie om in de hemel te komen, is onze club. Waarvan acte? Maar dat is niet zo ver van ons weg. Want ik woonde vroeger met mijn vader en moeder in de alleen zaligmakende kerk. Bedoelen ze dan de kerk in de algemene zin? Nee, die anderen die deugden niet. En dat waren misschien wel u en ik nu. Want zo werd het geformuleerd. Dus dat komt altijd weer terug, dat exclusieve. Maar door de geest bent u tot dat ene lichaam gevoegd. U hoort bij het lichaam van Christus. En dat is door de Heilige Geest gebeurd. De Heilige Geest heeft u in het lichaam van Christus. Dus u ontving de Heilige Geest als een onderpand, als een stukje voorschot voor, om nu al te genieten van. Maar de Heilige Geest in u heeft u ook gevoegd bij het lichaam van Christus. U hoort bij de gemeente. Die gemeente bedoel ik. Ik hoop dat allen hier bij die gemeente horen. En ook al zou u aanstaande zondag op verschillende locaties zijn, doet het niets aan van het feit dat u allemaal bij diezelfde heerlijke gemeente kunt horen. Als u gelooft, hoort u daarbij. Heb u de Heilige Geest, hoort u daarbij. De gemeente wordt dus zichtbaar. Onder het onderwerp van vanavond, wat is het nu bijzondere van de gemeente? Nou, dat ze een lichaam is. Een lichaam om hem. Niet een lichaam als doel op zich. Want dat is ook niet zo. Het lichaam van Christus is er om hem te completeren. Eva was er om Adam te completeren. Ze zat er al in, ze is zichtbaar geworden en nu zouden ze één zijn. Dat komt nog terug bij de bruid straks, maar dat is wel precies wat het is. Dat is echt uniek. Dat de gemeente, het lichaam van Christus, hem volledig maakt. Hij is het hoofd. En zonder hoofd kan het niks. Nee, amen. We hebben niets aan pretenties. Maar hij laat weten dat jij en ik hem volledig maken. Man en vrouw schiep hij hen. Ze hoorden bij elkaar. Dat was één. Dus het bijzondere van de gemeente is dat we hem completeren. Nou, dat gaat heel ver. Daarom kan Petrus ook schrijven dat u deelgenoot van de goddelijke natuur bent. van de goddelijke natuur geworden. Ja, dat zegt Petrus heel precies. U bent echt uniek. Ik weet wel dat de buurman dat niet op het eerste gezicht snapt. Hij mag weten dat hij, als hij zondaar is, tot geloof kan komen. En dat hij geloven mag in de Heer Jezus. En dat er dan een lawine aan zegen over hem uitgestort wordt. Dat komt dan later. Maar eerst die evangelisatieopdracht. Maar goed, u en ik. U die hier zit en misschien al jaren hier zit en jarenlang weet dat de Heer Jezus uw heiland, uw verlosser is. U hoort bij de gemeente. Niet omdat u hier zit, nog een keer, omdat u tot geloof kwam en de Heilige Geest in u kwam. Lichaam. Maar de gemeente wordt ook gezien als een huis. Dat is het tweede. Wat is nu het bijzondere van de gemeente? Nou, dat ze een lichaam is om hem te completeren. En ja, we worden ook een huis genoemd. En dat is bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 te vinden van Efeze. Misschien wilt u even doorbladeren. U vindt ze allemaal in dezezelfde brief. Al die duidingen die ik nog graag wil benoemen. Vers 19 van hoofdstuk 2, Efeze 2 vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. U bent niet ergens asielzoekers of zo. Daar heb ik al eerder iets over gezegd. Maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Aha. Gebouwd, dus als een huis, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u mede gebouwd wordt door een woning van God in de geest. U bent ook een gebouw. De gemeente is ook een huis van God. Vroeger was de tempel, eerder de tabernakel, toen de tempel het huis van God. Daar gingen ze naartoe. Daar was het altaar en daar werd de dienst gedaan. Die tempel is er niet meer. De tabernakel is ook weg. En nu is de gemeente het huis van God, waar de Heer woont, waar hij zijn verblijf heeft. Maar het accent ligt niet op ons gebouw, op onze gemeente, onze kerk met een eigen gebouw, of een gehuurd gebouw wat mij betreft. Maar de nadruk ligt op iets bijzonders. Als ik het heel moeilijk zeg, dan klinkt het zo. We faciliteren, zodat de Heer Jezus ergens wonen kan. Wij mogen er samen voor zorgen dat hij een plekje heeft. Toen hij geboren werd, was er geen plekje in de herberg. En de Zoon des Mensen had niets waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Dat is veel later, dat is zijn hele route naar het kruis. Hij had niks. De vossen hadden nog een hol en de vogels van de hemel hadden een nest, maar hij had niets. Dat is de Heer Jezus. En nu, Heer Jezus, hier mag u wonen. Dit is uw huis, de gemeente. En in dit huis willen we u prijzen, willen we u de offers brengen. U de glorie, u de aanbidding, we willen u toezingen, willen we u alles geven wat u nodig hebt en wat u waard bent te ontvangen. Nou, u bent waardig. Ik weet niet hoeveel gelukkigen, hoeveel zijn er heel veel lofzangen en aanbiddingsliederen. Maar u mag het ook zelf zeggen. Als u nu binnenkomt in de gemeente waar u dan zondag samenkomt. Bij ons in Nijverdal stond een broeder net tot bekering gekomen bij de deur. Er kwamen de gasten en die zeiden, zijn de stoelen hier allemaal bezet? Nee, alle stoelen zijn open en u mag overal gaan zitten, behalve één stoel, die is bezet voor de Heer. Zo zei hij altijd. Als de mensen doorgevraagd hadden welke stoel al, dan wist hij het ook niet precies. Nee, maar de manier waarop hij dat zei, dat kwam over. Zo was hij. Maar, Heer Jezus, kom en neem uw plaats. Ik weet wel dat er liederen zijn van wees welkom Heer, en wees welkom. Dat is altijd het derde of het vierde lied. Nou, als je dan toch wat wil, dan moet je er maar mee beginnen. Direct aan het begin. Nog sterker, hij is er al lang voordat jij komt. Hij heet ons welkom aan zijn tafel. In zijn huis. Het is zijn huis. Het is niet ons huisje waar hij ook een ogenblik mag blijven. Ja, we hebben ook nog koffie na de dienst. Een beetje stom gepraat, maar zo gaat het dan ongeveer. Zo voel ik het een beetje. Van, nou, het is fijn dat u er bent en dan hebben we de koffie gedaan. Dan gaan we allemaal weer naar huis. En dan is het feest over. Is huis van God zijn een moment van, zeg maar, 10 tot 12 zondagochtend? Het kleinste huis van God is hier. Een heel klein kapelletje. Er wordt soms gediscussieerd waar het kleinste kapelletje van Nederland staat. Nou, dat is hier. En ik wil zo graag dat de Heer Jezus daar woont, troont, eerbied heeft, aan ontzag vindt, eerbied vindt, aanbidding vindt, glorie vindt voor hem. Uw hart is een tempel voor de Heer. En dat wat we samen hebben ook. Nou, dat is het. Het is nu niet dat het om dat huis gaat, of om de kleur van dat huis, of om de naam aan de buitenkant van dat huis. Het gaat over hem. We faciliteren dat hij een ruimte heeft, een plek heeft om te wonen. En dat is prachtig. Zijn er nog meer bijzondere eigenschappen van de gemeente? Ja, de gemeente wordt ook nog gezien. Ik heb een heel klein spiekbriefje. Ik heb echt mijn preek niet uitgeschreven. Dat kan ik helemaal niet. Dat heb ik al 20 keer geprobeerd, maar dat ben ik nu mee gestopt. Dat doe ik nooit weer. Dat lukt toch nooit. Maar naast het lichaam, naast het huis, is hier ook sprake van een kudde. Als de Heer ons in Efeziërs hoofdstuk 4 laat weten dat er herders zijn en leraars, maar herders zijn, dat betekent dat de Heer Jezus ons ziet als schapen ook. En die bij elkaar komen, 4 vers 11... En die herders en die zijn er om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbedoeling, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus dat betekent dat een kudde ook gezien wordt. De gemeente is ook een kudde. En die kudde is op weg van hier naar daar, door de woestijn, en die zal moeten worden verzorgd. En God heeft daar herders voor. Maar waarom nu een kudde? Om aan te geven dat er... Ik ben niet thuis op Facebook. Ik weet niet zoveel van deze dingen. Eigenlijk niks, want ik kijk er nooit. Maar ik hoor wel, die heeft zoveel followers. Soms loopt het in de miljoenen. Nou, maar dan ben je bekend hoor. Dan heb je gescoord. Hè? Dan is het super. Des konings heerlijkheid ligt in het aantal onderdanen. Hij heeft heel wat followers. Een kudde. Nou, dat zijn dus die mensen die bij hem horen en die onderwijs willen, die onderweg naar ook voedsel verlangen. Niet voor zichzelf, om in leven te blijven, om dan te zeggen dat we hebben een goed pensioen opgebouwd. Onze pensioenconstructies in het volgende, die zijn helemaal goed, helemaal te gek. Nee, om hem. Weer om hem. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om ons. Wij hebben niet de primaire rang, de bovenste rang. En als die er al zijn, volgens de derde Johannesbrief, dan zijn het mensen die graag in de gemeente de eerste willen zijn, maar dat klopt ook niet. Dat is niet goed. Dat is fout de boel. Followers, volgelingen, schapen die verlangen, Heer, we willen graag overeind blijven, we willen graag op onze tocht naar u, ook onderweg al bij u zijn. En we willen uw stem horen. Johannes 10, de herder, de grote herder van de schapen. De schapen horen zijn stem. En ze volgen hem. En ik zal ze brengen, ik zal ze leiden. Ik zorg ervoor dat de beer niet toeslaat, dat de leeuw niet komt. Ik zorg ervoor. Dat is de goede herder, de grote herder van de schapen. De gemeente wordt ook gezien als een kudde. Nou, daar heb je dus ook onderherders voor. En misschien wel herdershonden. Ik weet het ook niet precies, die blaffen alleen maar. Maar goed, misschien zijn ze wel nuttig. Ja, ik zag in Canada een keer een schaapskudde van een paar duizend schapen. Ongelofelijke toestand dan. En er loopt één hond omheen te blaffen. Nou, en die krijgt het hele zootje bij elkaar, hoor. Dat is onvoorstelbaar. Dat is ongelooflijk. Ik denk, nou, herdershonden in de gemeente. Nou, dat zou wel wat zijn. Ze blaffen wel, maar ze hebben wel een functie. Nou, goed. Ik weet niet of jij dat bent. Nee, nou, ik... is mij wel eens verweten dat je alleen maar blaft, maar goed. Terug bij ons onderwerp. We moeten even verder, anders komen we nooit aan een eind. De gemeente is een kudde. De gemeente is bovendien, volgens Efeze 5 vers 25, maar die kent u al lang. Mannen hebt u vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. De gemeente is ook een bruid. Dat gaat helemaal door, hoor. Dat hele stuk gaat door. En dat had ik al, want toen ik het over Adam en Eva had, heb ik dat al genoemd. De gemeente is ook een bruid die hem vergezelt. Misschien mag daar het woord completeert ook wel bij. Maar die een hele bijzondere betrekking heeft tot de bruidegom. Een liefdesbetrekking. En daar wou ik wel heel lang over doorpraten. Want dat vind ik het allerteerste en het allermooiste van de Heer Jezus. Dat hij jou heeft uitgekozen als zijn geliefde. We hebben het Hooglied-boek hier een keer behandeld. En dat gaat daarover. Eigenlijk over die gevoelens, die emoties die er zijn bij een bruidegom en die er ook zijn bij de bruid. Hoe ga je met elkaar om? Hoe bekijk je elkaar? Verlang je nog? Al die dingen. Hij verlangt naar jou. Je bent zijn bruid. En zoals een bruidegom uitkijkt naar de dag waarop hij zijn bruid thuis kan halen, zo kijkt de Heer Jezus uit naar het moment waarop hij kan zeggen, kom, mijn geliefde. Je bent bijzonder. Ik hou van je. Zullen we samen verder gaan? Verlangt u niet naar dat moment, naar het gigantische moment dat hij zegt, ik wil zo graag dat je bij me bent. Als Paulus zegt, ik heb jullie, gemeente, als een reine maagd aan één man verloofd, 2 Korinthe 11, als een reine maagd aan één man verloofd, dan weet je wat hij daarmee bedoelt. En hij is dezelfde Paulus die hier in Efeze 5 zegt, de gemeente, ja, dat is de bruid, die ziet uit, de bruidegom komt. Ja, de bruidegom zegt, kom mijn geliefde, kom, ik wil je zo graag zien. Zal ik het zeggen met Hooglied 2? Ik wil graag je gedaante zien. Ik wil graag je stem horen. Dat is de emotie van het boek Hooglied. Maar ik wil zo graag dat je bij me bent. En dat ik hoor wie je bent en wat je zegt. En dat ik je zie en dat ik je stem hoor. Ik wil zingen van mijn heiland. Wat een dag zal dat zijn. De gemeente is tenslotte ook een koninkrijk. En dat is Efeziërs hoofdstuk 6. En dat is die wapenrusting. Die wapenrusting weet u te vinden in Efeziërs hoofdstuk 6. Maar waar nu in Efeziërs 6? De brief van Efeziërs over alle geestelijke zegening. Ik heb u aangetoond dat is het lichaam van Christus te zien in hoofdstuk 1. Daar is het huis te zien in hoofdstuk 2. Daar is de kudde te zien in hoofdstuk 4. Daar is de bruid te zien in hoofdstuk 5. Daar is het koninkrijk te zien in hoofdstuk 6. Die vijf bijzondere kenmerken van de gemeente, die unieke eigenschappen vindt u in één brief terug. Als mensen vandaag zeggen, ja, maar dat is voor Israël. Ho, staat in de brief die juist voor de gemeente is. Daar staat het in. Dat is een beetje scherpslijperij, maar de bedoeling niet zo. Maar het is wel heel apart. Nou, dan gaat het over die wapenrusting. Want op hetzelfde moment wordt gezegd, maar er is onderweg gevaar. Er is dreiging. Er komt van alles op je af. Nou, dat weten we. Eén keer journaal en je bent weer helemaal bij de tijd. Wapenrusting van God. Is dat dan echt Turkije of is het dan echt Saoedi-Arabië of is het echt het Midden-Oosten of is het echt Ethiopië? Nou, dat zal ik niet zeggen. Maar dat zijn wel beelden. Dat zijn wel taferelen die vandaag voorkomen. Maar het gaat erom dat de Satan, de tegenstander, alles op alles zet om je dit allemaal te ontfutselen. En die begint, lichaam, ach, dat zijn beelden uit de oude tijd. Zo spraken de lui vroeger, wisten niet beter. Hadden ook geen televisie, hadden ook geen computers. Sorry, ik sla door, maar zo ongeveer gaat het. Huis van God? Ja, dat is de kerk van vandaag. Nou ja, welke kerk moet ik dan hebben? Hoeveel huizen zijn er dan? Kudde, ach, schijt de huis. Ze hebben toch allemaal een bepaalde herder nodig, een soort goeroe. Bruid, nee, dat is Israël. Ik wil alleen maar zeggen wat er aan aanval is vandaag. Die aanvallen die zijn er, die zijn alleen om te pareren met de wapenrusting die hij zelf geeft. De wapenrusting van God. En hij zelf, onze Heer Jezus, op wie het gaat, zegt, maar ik ben bij je. Zoals hij in de dagen van Jozua, toen ze uit het volk, toen het land Egypte kwam en Mozes daar nog was, met Jozua strijden moest, was er één element op de berg, Mozes met de handen omhoog en de staf Gods daar. Dat was de overwinning. Vandaag is het de strijd die we te strijden hebben. Het is niet een strijd tegen vlees en bloed. Het gaat ook niet om strijd dat je dus hier van Sliedrecht naar Tilburg moet om de Feyenoord supporters te helpen. Stond in de krant vandaag. Dus gedoe geloof ik tussen Willem II en Feyenoord. Maar dat is niet de strijd die we bedoelen. Maar de strijd in de hemelse gewesten. En die is hevig. Je wordt aangevallen. Dit is te moeilijk. Dit kan niet. Maar we komen geen millimeter verder als we het niet beetpakken. We groeien niet in het geloof. We komen echt niet verder. We blijven ergens hangen. En ik zeg niet dat ergens al verkeerd is. Want je kunt door het geloof in Jezus heel eenvoudig gelovig zijn. En eeuwig leven hebben. En toch is er meer. Er is duidelijk meer. Nu, die strijd is nodig. En die wapenrusting van God wordt opgepakt. De strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, zegt Efeziërs 6, vers 12. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daarover gaat het. Het heeft te maken met Satan en met zijn aanvallen en met zijn gedoe. Met zijn wapens wil hij bestrijden. En daar moet je iets. Nou, dat is de wapenrusting van God. En het eindigt met gebed. Ik ga er niet in detail op in, dat heb u vast een keer gehoord. Feit is dat je daar de strijd ziet. En dat is discipelschap. U en ik zijn nu volgelingen van de Heer Jezus. We horen bij die kudde. En we worden verzorgd, we worden verpleegd. We worden van alle gemakken voorzien. We krijgen voedsel. Dat is allemaal klaar, dat is een kudde. Maar we hebben ook te strijden. We moeten ook wat doen. En discipelschap en strijd en koninkrijk, dat hoort bij elkaar. U bent ook discipelen, volgelingen. Niet alleen met een predicator van ik ben de belangrijkste en de grootste straks in het koninkrijk van de hemelen. Dat zouden we wel graag willen. Dat predicaat bestaat nog niet hoor. Maar bij wijze van, zo wil je je soms toch wel laten voorkomen. Maar we zijn hier ook en we worden aangevallen. En de een wordt misschien aangevallen op het ene punt en de ander op een totaal ander punt. Ik weet niet waar uw zwakheid ligt, maar de duivel weet uw zwakheid wel. Niet omdat hij de gedachten kan lezen, dat kan hij namelijk niet. Maar je weet wel uit ervaring waar hij jou pakken kan. Waar hij Adam en Eva pakken kon. Dat is het punt. Maar hij zelf is hoogmoedig. En in de stap van hoogmoed gevallen. En hij weet precies hoe dat gaat. Als wij een klein beetje eigenwijs worden en buiten onze schoenen gaan staan, dan pakt hij ons daar. De strijd. Als discipel, als volgeling van de Heer Jezus. Dat is discipelschaptraining. Er is heel veel zorg aan besteed. Gelukkig zijn er ook cursussen. Maar dan gaat het meestal om evangelisatie, om naar buiten gestuurd te worden. Maar discipelschaptraining is ook naar binnen toe. Dit is discipelschaptraining. Ten diepste. En deze oplossing is van de Heer zelf. Broeder en zuster, de vraag van vanavond was, wat is het bijzondere van de gemeente? De tijd is om. Ik heb getracht u iets te vertellen. Maar ik wil zo graag vertellen, het bijzondere van de gemeente is dat we de Heer Jezus kennen. Dat we hem hebben. En dat al die kenmerken te maken hebben met hem. Zijn lichaam, zijn huis, zijn kudde, zijn bruid, zijn strijders. Gaan we hem. En als de gemeente dit niet laat zien, dan laten ze iets los wat getuigenis heet. De volgende keer, wat is de uitstraling van de gemeente? Het zijn weer andere dingen. Maar hopelijk is dit genoeg voor vanavond en dringt dit tot ons hart door. En krijgen we verlangen om nog meer van de Heer Jezus te zien, nog meer van hem te genieten en nog meer voor hem te leven. Amen. Vader, dank u wel dat u dit schenken wilt. Dat u onze zwakke pogingen gebruiken wilt. We hopen echt dat onze bloem bloeit in de hemel. Niet tussen het gras, want dat gaat toch niet goed. We hopen dat het om de Heer Jezus gaat. Ik heb het verlangen, Vader, om u te danken voor uw Zoon. Die hier op aarde is geweest. Zo schitterend. Een bloem uit de hemel, om dat zo te zeggen. Hij heeft gebloeid. Maar ze hebben hem vertrapt. Ze hebben hem, zoals een lied uit Opwekking dat zegt, als een roos weggegooid. Geplukt en weggegooid. We willen u danken dat u onze harten kent, onze gedachten kent en ons ook vormen wilt door deze avond, door deze studie heen. Zodat we echt het bijzondere van de gemeente gaan ontdekken en tot de conclusie komen dat we veel en veel rijker zijn dan we ooit dachten. We danken u. Amen.